Dan staat ze ver weg.
Aaije, fijn dat je er bent.
Graag om te
zien. Ik wil graag voor je bidden. Ja, Vader in de hemel, dank u wel voor Aaije, dat hij hier weer is. Heer, wilt u hem uw woorden geven, Heer. Heer God. Heer, dank u wel dat u hem wilt inspireren door uw geest. Heer, laat uw geest hem leiden. Heer, wilt u ook onze harten openen. Heer, ons uw woorden laten proeven, Heer. Laten voelen, laten doorleven. Heer, zodat we opgebouwd weer naar huis kunnen gaan en daarmee aan de slag kunnen gaan. Heer, dank u wel in Jezus' naam. Amen.
Amen. Dank je wel. Wie heeft er van de week wel een YouTube-filmpje bekeken? Ja? Toch nog een aantal. Nou, elke week kijken duizenden mensen. Oh, geweldig. Dan maar eerst een slokje. Duizenden mensen naar YouTube-filmpjes. En niet alleen op YouTube, maar ook op andere sites, Vimeo of wat ook nog. Nou, volgens de statistieken van YouTube... we zoeken 1 miljard... Let goed op, 1 miljard unieke bezoekers, dus niet dubbele bezoekers, maar 1 miljard unieke bezoekers, elke maand YouTube. 1 miljard. En elke maand wordt meer dan 6 miljard uur aan video's gekeken. 6 miljard uur aan video's bekeken. Dat is nogal wat. Er kijkt dus heel wat naar deze website. Nou, sommige van die video's, als ze erop worden geplaatst, gaan heel snel viral. Viral wil zeggen dat het in een hele korte tijd door heel veel mensen wordt bekeken. Ik heb bij mezelf ontdekt dat ik een zwak heb voor een bepaald soort video's. En ik denk dat ik niet de enige ben, want verschillende van dit soort video's gaan heel snel viral. En die verschijnen dan op Facebook en op Google+ en waar dan ook. En de hele wereld moet het dan zien. Maar twee wil ik daaruit pikken. Video's die gaan over mensen die iets bereiken terwijl het eigenlijk in het begin onmogelijk leek. En soms kan ik met tranen in de ogen kijken dat wanneer iemand over een grens gaat of het bereikt of over de finish gaat of noem maar op. Maar in ieder geval dat doel bereikt. Een andere wat me heel erg aanspreekt is dat wanneer iemand iets heel kleins doet, bijna onbeduidends, maar dat dat geweldig grote gevolgen heeft voor de mensen eromheen, voor de omgeving, noem maar op. Maar zoals ik al zei, die video's die zie je dan vaak op Facebook verschijnen. Tenminste, mijn vrienden zetten die dat dan op Facebook, of ik zelf ook. Nou, ik heb er twee uitgezocht vanmorgen, die ook viral zijn gegaan. Ik zal daarna vragen of je hem hebt gezien. Maar als je regelmatig surft op het internet en op YouTube, dan zul je hem allicht hebben gezien. Wil je die laten zien van die meneer in het water? De zoon en de vader. Ja, toch wel een aantal. Nou, we lezen vanmorgen een gedeelte waar iets kleins ook heel erg groots wordt. Ron zei het al. Misschien is het je wel eens opgevallen dat juist in de Bijbel God het kleine en het onbeduidende heel vaak benadrukt. We lezen direct een gedeelte uit Matteüs. En we zien in de evangelie dat Jezus begint met een samengeraapt groepje mannen waar je in eerste instantie niet veel van kan verwachten. Maar doordat ze door God waren geraakt, door Jezus waren geraakt, en vervuld met de Heilige Geest erop uitgingen, zit jij nou hier? Zit jij nu hier? Nou, toen Jezus naar de hemel ging, had je kunnen verwachten dat het als een nachtkaars uit zou gaan. En niets is minder waar, omdat het christendom zich over de hele aarde heeft verspreid. En het begon met 12 mannen. Als je je mobiel bij je hebt waar je Bijbel op staat, of gewoon een papieren versie, wil je hem dan pakken? En dan kan je met me meelezen in Matteüs 13, vers 31 tot 33. Het zijn maar een paar versen. Matteüs 13, vers 31 tot 33. En er staat: hij hield hun een andere gelijkenis voor. Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken. En nog een andere gelijkenis. En hij vertelde hun een andere gelijkenis. Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die door een vrouw met 3 zakken meel werd vermengd tot alle meel door dezem was. Nou, dit hoofdstuk, Matteüs 13, staat vol met gelijkenissen over het koninkrijk van de hemel. Nou, in andere evangeliën wordt het vaak het koninkrijk van God genoemd. Maar waarschijnlijk in Matteüs wordt het koninkrijk van de hemel genoemd, omdat Matteüs wil vermijden dat hij de naam van God misbruikt. Omdat hij het waarschijnlijk schrijft aan Joden, in een Joodse context. Nou, we zien dat Matteüs heel systematisch is opgebouwd, want eigenlijk het hele hoofdstuk staat vol met gelijkenissen. En dat doet hij ook met andere onderwerpen. En waarschijnlijk is Matteüs een soort catechese geweest, een soort leerboek, studiegids voor gelovigen. En zodat je, als je iets wil vinden, makkelijk in dat evangelie kan terugbladeren waar het staat. En dat het gegroepeerd is opgenomen. En dan kan je makkelijk van onderwerp naar onderwerp springen. Nou, nog iets uit dit gedeelte. Gelijkenissen worden vaak, of beginnen vaak met iets als: het koninkrijk van de hemel is gelijk aan. Of het koninkrijk van de hemel lijkt op in dit hoofdstuk. En hier vergelijkt Jezus dus het koninkrijk met iets anders: zuurdesem en mosterdzaad. En weet je, Jezus gebruikt gelijkenissen niet zozeer om aandacht te trekken, om een mooi verhaal te vertellen of iets dergelijks. Wat Jezus eigenlijk wil is dat wanneer de mensen ernaar luisteren, dat het iets bij hen oproept. Hij wil eigenlijk een antwoord. Je moet het eigenlijk zo zien. Stel, iemand wil een mop vertellen. Dan ben ik een vreselijke mop vertellen, maar stel dat iemand een geweldig goede mop kan vertellen. En het komt niet over bij de persoon die hem hoort. Dat heb je soms wel eens. Dat gebeurt mij heel vaak, maar dat heb je soms wel eens. Het ergste wat je dan kan doen is hem ook nog uit gaan leggen. Dat moet je vooral niet doen. Dan wordt het alleen maar erger van. Als je het uitlegt, gaat de clue verloren. Dan snap je hem helemaal niet meer. Eigenlijk, ook al gaat de vergelijking een beetje mank, eigenlijk kan je gelijkenis vergelijken met een mop of met een grap. Je snapt hem of je snapt hem niet. Het landt bij je, het raakt iets of het raakt je niet. Nou, voor hun was een mosterdzaad iets heel bekends. Een zuurdesem was ook iets heel bekends. Ze wisten wat ze daarbij moesten voorstellen. Nou, voor ons is het soms lastiger te begrijpen. Wij hebben die uitleg van de clue eigenlijk wel nodig. Wij hebben die herkenning niet. Daarom zullen we dat ook proberen. Een beetje uitleggen van waar gaat het over in deze gelijkenis. Nou, het zaad van de mosterdplant was het kleinste zaadje wat toen bekend was. Dat staat ook in de tekst. En het wordt een geweldig grote plant. Mosterdstruik, heel erg groot. Zelfs zo zegt de gelijkenis dat er vogels in kunnen nestelen. Nou, Jezus gebruikt dat mosterdzaadje ook op andere plekken. Hij zegt, als je het geloof zou hebben zoals een mosterdzaadje, zegt hij. Dat is wat het bij de mensen ook opriep. Ontzettend klein. Nou, het idee is bij zo'n gelijkenis om te ontdekken wat dat bij deze mensen heeft opgeroepen. En Jezus vertelde dat en die mensen die zaten daarna te luisteren. Wat heeft dat bij hun opgeroepen? Nou, we moeten, denk ik, ervoor oppassen om deze situatie direct naar onze tijd toe te trekken. Sommige mensen hebben gezegd dat het koninkrijk van God het gelijk was aan de kerk. Transporteren het koninkrijk van God direct naar onze tijd. Dat is niet wat Jezus hier bedoelt. We moeten zoeken naar de context. Nou, als de Joden het hadden over het koninkrijk van God, dachten ze aan iets geweldig groots. Iets dat heel groot zou worden. Iets met macht, met pracht. En Jezus heeft al eerder gezegd dat het koninkrijk van God al aanwezig was. Maar hier zegt hij dat dat nog ontzettend klein was. Wat heeft dat bij mensen opgeroepen? Van, hoe kan dat nou? Het koninkrijk van God zou toch iets geweldig groots worden? En deze rabbi zegt dat het zo verschrikkelijk klein is. Jezus zegt niet dat het niet groot gaat worden, maar hij zegt het begint ontzettend klein. Het wordt groot in Gods ogen. En dat heeft het bij hen opgeroepen. Want voor de wereld lijkt dat koninkrijk van God maar iets heel kleins, iets onbeduidends. Het betekent niet veel. Maar juist door dat koninkrijk zal God zijn belofte vervullen. Weet je hoe dat komt? Omdat juist in het Oude Testament dat beeld van die vogels die in die takken van die bomen nestelden, een beeld was van een groot, prachtig, machtig, superieur koninkrijk. Zoek het maar op in Ezechiël. Maar het begint bij iets ontzettend kleins. Zou je de volgende video willen opzetten? Daar begint ook iets met iets ontzettend kleins.
แม่ป่วยอ่ะ
Thank you.
Wat een... wat was het? Iets waar de groentesoep in zat. Wat groentesoep al niet voor gevolg kan hebben voor de rest van je leven. Zo klein. Maar zoals ik al zei, soms lijkt het erop dat God juist in de Bijbel, in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, begint met iets wat ontzettend klein is. Iets wat onbeduidend is. Met mensen zonder toekomst. Of met mensen die vinden dat ze geen gaven en talenten hebben om gebruikt te worden. En ga zo maar even door. Voor God is dat juist geen belemmering. Laat ik er een paar opnoemen. Iemand die niet goed uit zijn woorden kan komen. Mozes. Iemand die de jongste was en die niet in de belangstelling stond. David. Een klein kind van nog van een jaar of 3, 4. Samuel. Begint God mee. Iemand denkt dat hij veel en veel te zondig is om door God gebruikt te worden. Jesaja. Iemand die vindt dat hij veel te jong is om profeet te worden. Jeremia. En voor elk van deze personen geldt dat God zijn plan heeft uitgewerkt door hen. Op eigen wijze, op de manier die bij hen past. En bekeken vanuit de ogen van God. En God bereikt door mensen zijn doel. Soms door mensen die onbetekenend lijken voor degene daaromheen. Misschien die niet geschikt zijn, maar hij bereikt zijn doel. En zo is het koninkrijk van de hemel. Weet je, niet Matthäus, maar juist Lucas heeft dat heel duidelijk gemaakt in het evangelie. Lucas heeft duidelijk gemaakt dat Jezus juist ging naar die mensen die er buiten stonden. Onbetekenend zijn, de buitenbeentjes, mensen die niet in de schijnwerpers stonden. Weet je, Matthäus, de schrijver van dit evangelie, was zo'n buitenbeentje. Hij was een tollenaar, niet geliefd. En Jezus heeft hem juist geroepen. En we lezen zijn evangelie, wat hij heeft geschreven, lezen we nu. En juist dat stoot heel veel mensen soms af. Ook de gegoede religieuze burgerij van die tijd. Ook aan mensen... Hoe kan Jezus deze mensen als rabbi nou uitkiezen? Maar dat is het koninkrijk van God. Dat zien we juist als één mens zijn hart openstelt voor Jezus. En het gaat één voor één. Eén hart. En dan nog een hart. En dan nog een hart. Harten die zich openstellen voor hem. Totdat er iets machtig moois groeit. We gaan bijna door naar het zuurdeeg, maar nog twee dingen over dat mosterdzaad. Twee dingen die ik van twee tegengestelde richtingen wil bekijken. Stel dat jij je nou zo'n buitenbeentje voelt. Stel dat je je niet geschikt voelt. Dan gaat Jezus ook niet aan je voorbij. Misschien voel je je onbetekenend. Dan juist mag je in het koninkrijk van God groeien en bloeien. Misschien lijk je voor de maatschappij om je heen niet iets belangrijks, niet iets groots. Maar juist in het koninkrijk van God mag je stralen. En zoals ik al zei, in het Oude Testament is dat beeld van het nestelen van vogels in die takken iets wat duidt op een machtig koninkrijk. Zoals ik al zei, lees het maar na in Ezekiel, zoek het op in een concordantie of wat ook. Hoe we ook ons voelen, hoe we naar onszelf kijken. We mogen deel uitmaken van het koninkrijk van Jezus. En hij ziet jou op dit moment. En net als Matthäus zegt hij ook tegen jou, volg mij. Laat het ook van de andere kant bekijken. Weet je, toen we in Spanje woonden, was de economie zo dat er heel veel mensen die een gewone baan hadden ineens op straat kwamen te staan. En vaak mensen in hele normale kleren, soms zie je mensen als bedelaar, die waar de kleren vies en smerig zijn, versleten. Zag je in onze termen normale mensen gewoon op straat staan en hielden ze hun hand op. Ik heb verschillende keren op vliegvelden gestaan, waar dan weer iemand langskwam en die vroeg dan om een euro of 2 euro. En vaak zeiden ze, ja, ik heb 4 kinderen. En dat kwam niet 1 keer voor, dan zat ik soms te wachten. Er kwam er 1, en dan 2, en dan 3. En op een gegeven moment dacht je van, hoe vaak moet ik nog een euro geven? En ik moet eerlijk bij mezelf bekennen dat ik er soms helemaal geen zin in had om iemand een euro te geven. En eigenlijk als ik naar mezelf keek, zag ik de mens niet eens meer die naar me toe kwam. Het was alleen maar iemand die zijn hand opgaf, zijn hand ophield. Maar als we het van de andere kant bekijken, dan zag Jezus niet de bedelaar, niet de tollenaar, hij zag de mens. Die was belangrijk voor hem. En Jezus ging niet, en dat leer ik ook van hem, niet aan mensen voorbij die hun hart voor hem openstelden. Elk mens is belangrijk, ook in het koninkrijk van God. Hoe onbetekenend ook iemand lijkt, hij is waardevol voor God. Dus als wij Jezus willen volgen, moeten we ook zijn manier van kijken in ons eigen leven kopiëren. Laten we kijken naar mensen om ons heen, hoe onbetekenend ze ook lijken, zoals Jezus ons dat voordoet en zoals Jezus ons dat voordeed. Dan kan het koninkrijk van God uitgroeien tot iets geweldig groots. Weet je, één film die me een tijdje terug is er weer een versie op de televisie geweest, vaak heeft aangesproken is, een film waar een leraar komt in een slechte wijk, komt in een klas terecht met kinderen die geen toekomst hebben en het ontzettend moeilijk krijgt om uiteindelijk die kinderen wat te leren. En aan het eind van het jaar studeren deze kinderen af in dat jaar met geweldige cijfers. Nou, dat is in de geschiedenis verschillende keren voorgekomen. En er zijn verschillende films over gemaakt. 3-4 weken geleden heb ik er nog een versie van gezien op de televisie. Maar dat is voor mij ook een voorbeeld. Iemand die in onbetekenende kinderen iets ziet om ze te brengen naar een punt waar ze iets kunnen bereiken. Het tweede gelijkenis gaat over het zuurdezen. Nou, iedereen koopt tegenwoordig brood in een supermarkt of bij de bakkerij, denk ik. Dus voor heel veel mensen is zuurdezem eigenlijk iets wat al lang uit het gezicht is verdwenen. Ik weet niet eens of je het nog kan kopen in de supermarkt. Maar in ieder geval, er zijn weinig mensen tegenwoordig die zelf brood bakken thuis. Toch? Zijn er mensen die brood bakken thuis? Alleen Theo bakt brood thuis. Toch nog twee. Oké. Okay. Nou, wij waren op een gegeven moment in Spanje een beetje uitgekeken op dat stokbrood. En allerlei versies, maar ja, toch wel dat stokbrood. En we hebben toen geprobeerd dat Duitse brood van de Lidl. De Lidl heb je ook in Zuid-Spanje. Nou, op een gegeven moment vonden we dat ook wel, nou ja, toch niet zo lekker. Dus wat deed Mariska? Die kocht een broodmachine. En nu weten we dat wanneer je dat zuurdecem vergeet om in die broodmachine te doen, dat het resultaat echt heel erg slecht is. Er komt wel wat uit, maar het is heel erg hard. Zuurdecem zorgt ervoor dat brood heel erg luchtig wordt en dat het gaat rijzen. En daar heb je maar een heel klein stukje voor nodig. Heel klein stukje. Nou, eigenlijk is zuurdecem een verzameling van bacteriën en gisten en schimmels. In die tijd was waarschijnlijk het zuurdecem iets wat van het deeg wat van de vorige week was overgebleven. Dus wat eigenlijk overstuur was geraakt. Op andere plekken in de Bijbel wordt het dan ook vaak gebruikt in een negatief beeld. Waarschijnlijk omdat het te maken heeft met bederf. Want eigenlijk is zuurdecem dus iets wat bedorven is of ontbinding. En toch gebruikt Jezus het hier positief om de invloed van het koninkrijk van God duidelijk te maken. Kijk, als het door het deeg wordt gekneed, gaat het ook door het hele deeg heen. En je kan het aan de buitenkant niet zien, maar het heeft invloed op dat hele deeg en het gaat dan ook uiteindelijk rijzen. En je krijgt een lekker, luchtig brood. En dat is wat Jezus duidelijk wil maken. Hij zegt dat het koninkrijk van God is niet altijd zichtbaar, maar je ziet dat er verandering is. Het koninkrijk van God heeft invloed op de wereld. Maar zoals ik zo net zei, wat heeft dat voor gevolg gehad voor de mensen die ernaar luisterden? Weet je, in die tijd had men dus het idee dat het koninkrijk van God iets machtigs, prachtigs, groots was, maar ook dat het een soort revolutie teweeg zou brengen. Dat de maatschappij ineens omgedraaid zou worden. Nou, Jezus als rabbi zei dat het koninkrijk van God was gekomen, maar in die tijd was het niet zo gegaan. En hier zegt hij dat het langzaam gaat, heel langzaam. En dat komt hard aan. Hij zegt, die verandering is niet direct zichtbaar, het gaat stapje voor stapje. Wie kent de film Pay It Forward? Ja, het gezien? Niemand meer? Pay It Forward is een film waarin een enthousiaste docent, weer een docent, een klas eigenlijk vooruit stuwt om eigenlijk 3 goede daden te doen voor een ander. En op die manier wil hij graag de wereld veranderen. Nou wil ik het niet zozeer hebben over die film, maar als je toch aan het surfen bent op YouTube, typ dat maar eens in. Pay It Forward. Dat heb ik gisteren nog een keer gedaan. Ik denk, ik zal eens kijken wat voor invloed die film heeft gehad. En Pay It Forward, er is zelfs een Pay It Forward Day. Allerlei filmpjes op YouTube waar mensen goede dingen doen voor een ander. Er was zelfs iemand die de bon betaalde voor iemand die verkeerd was geparkeerd. Maar het doel van het alles is dat er een soort kettingreactie ontstaat, zodat anderen ook goed doen voor een ander. Nou, dat lijkt een beetje op wat het zuurdeesem doet in deze gelijkenis. Het brengt verandering en het gaat stapje voor stapje voor stapje. Niet met wat de Joden dachten, met politieke macht, met militaire soldaten. Jezus ontkent niet dat het groot zal worden. Maar hij zegt, het heeft een verborgen karakter. Nou, de kerk heeft het ook niet altijd begrepen. Als je de geschiedenis leest, dan zie je dat de kerk soms ook een bepaalde geloofsleer heeft opgedrongen aan een ander. Aan een andere kerk, een andere geloofsgroep. Mensen waren gedwongen te geloven in Jezus. Mensen werden weggejaagd van heilige christelijke plaatsen. Maar zoals ik al zei, de kerk werd vaak vereenzelvigd met het koninkrijk van God. Daar waar de kerk heerste, regeerde, daar heerste ook God. Nou, theologisch is daar nogal wat tegen in te brengen. Maar Jezus zegt hier, het koninkrijk van God is juist iets wat langzaam iets kan veranderen. Het blijft onzichtbaar totdat Jezus terugkomt met glorie en macht. En je kan dat alleen maar zien als je dat ziet door de ogen van het geloof. Dus onze populariteit als persoon, onze populariteit als evangelische gemeente, is niet bepalend voor de invloed van het koninkrijk van God in deze wereld. God werkt daaraan achter de schermen. Voor de ogen van de wereld niet altijd. Merkbaar. Alleen maar door de ogen van het geloof. Maar wat zegt dat ons dan? Ik bedoel, als dat achter de schermen gebeurt, heeft dat dan nog consequenties voor ons? Nou, Jezus heeft dat al eerder gezegd. Wees een zoutend zout. Wees als een licht op een berg. Als een stad op een berg. Zo moet jullie, hij zegt dat in Matteüs 5 vers 16, zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. En kijk, als je die film Pay It Forward hebt gezien, dan zie je dat aan het einde van de film God de Vader niet eer wordt bewezen. En dat is eigenlijk anders in de wereld dan in de kerk. Want wij laten ons licht schijnen, niet in eerste plaats om de wereld te veranderen. Dat is natuurlijk een heel mooi initiatief. Maar uiteindelijk zodat God, de Vader, eer wordt gegeven. Dat Jezus wordt aanbeden. Daar is juist het Koninkrijk van God aanwezig. Weet je, deze twee kleine gelijkenisjes houden ons een gigantische spiegel voor. En we hebben ook altijd de neiging gehad als kerk, als gemeentes, in de geschiedenis, om te denken in groot, groter, grootst. Het christendom heeft het soms gedaan met man en macht. Met grootheid, soms met geweld. Maar we willen grote activiteiten. We willen conferenties met heel veel mensen. We willen kerken met heel veel mensen. En ondanks dat dat belangrijke dingen zijn, zegt Jezus, het begint heel klein met een mosterdzaadje. En het gaat langzaam als een zuurdesem. Klein en groeiend op de achtergrond en transformerend. Juist daarom is deze gelijkenis juist een hele goede spiegel. Weet je, en dan eindig ik de preek. Weet je, soms als ik naar de dingen kijk die de afgelopen weken zijn gebeurd in deze wereld, waar ik me soms heel erg zorgen over kan maken, van ja, hoe komt het eigenlijk? Zou je wel willen dat God in één keer recht zou doen? Dat God dingen gelijk zou zetten? Dat er geen oorlog meer zou zijn in het Midden-Oosten? Dat het in de Oekraïne ineens goed zou gaan? Dat ebola ineens van deze aardbodem zou worden weggehaald? Weet je, in de tijd van de Joden, in 70 na Christus, is eigenlijk Israël door de Romeinen kort en klein geslagen. De tempel is verwoest. Er is bijna niks van overgebleven. Weet je hoeveel mensen in 70 na Christus was dat? Hoeveel mensen toen zijn omgekomen? Heb je een idee? Hoeveel Joden men schat dat er zijn omgekomen in 70 na Christus, toen de Romeinen dus over Israël heen joegen? Heb je geen idee? Men schat tussen de 600.000 en 1,3 miljoen Joden. Denk je dat de Joden niet hebben gedacht in die tijd dat het heel mooi zou zijn dat God uiteindelijk recht zou doen? Dat dingen recht zou worden gezet? Tuurlijk. En toch zegt Jezus ook in het evangelie, zoek eerst zijn koninkrijk. En als je dat goed op je laat indringen, is dat een hele mooie opdracht, maar ook een hele moeilijke opdracht. Dat betekent steeds weer opnieuw kijken met ogen van het geloof naar de dingen om je heen. Naar de mensen om je heen. Naar de gebeurtenissen om je heen. Naar de gemeente om je heen. En daarna zegt Jezus, en alle andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Het koninkrijk van God is van het hoogste belang. Al het andere is daaraan ondergeschikt. Het wordt er je bij gegeven. En daarom is het heel belangrijk om steeds weer te bidden. Heer, mag ik de dingen zien om me heen door uw ogen? Laat me zien waar u aan het werk bent. Waar u mensen aanraakt. Waar u mensen verandert. En daar is de verandering. Daar is de transformatie van deze wereld. We zijn helemaal aan het einde gekomen. Dan zou je misschien denken van, ja, wat zegt dat mij nu? Wat kan ik hier nu mee? En dat is nou juist wat Jezus met al die gelijkenissen ook heeft geprobeerd. Denk erover na. Geef een respons. Geef een antwoord. Geef een antwoord op wat Jezus zei. En dat is ook het doel van deze preek. Wat zou jouw antwoord zijn op deze twee gelijkenissen? Geef een reactie. Al was het alleen maar voor jezelf. Amen. Mogen de muzikanten weer naar voren komen.